Ik lees dan nummer 22 vanaf vers 28. Waar staat: de Heere nu opende de mond der ezelin, die tot Biliam zeide: wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Biliam tot de ezelin: omdat gij mij bespot hebt. Och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. De ezelin nu zeide tot Biliam: ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af dat gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? Hij dan zeide: nee. Toen ontdekte de Heer de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zeide de engel des Heeren tot hem: waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Ziet, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien en zij is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Biliam tot de engel des Heeren: ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heeren nu zeide tot Biliam: ga heen met deze mannen, maar alleenlijk dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. Als Balak hoorde dat Biliam kwam, zo ging hij uit hem tegemoet tot de stad der Moabieten, welke aan de landpalen van de Arnon ligt, die aan het uiterste der landpalen is. En Balak zeide tot Biliam: heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Toen zeide Biliam tot Balak: zie, ik ben tot u gekomen. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord, het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. En Biliam ging met Balak. En zij kwamen te Kiriat Huzot. Toen slachtte Balak runderen en schapen, en hij zond aan Biliam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Tot zover. En zo komt Biliam dan uiteindelijk toch terecht waar Balak hem hebben wilde. Namelijk in het zicht van het volk Israël, om dat volk dat op het punt stond het beloofde land binnen te trekken, te vloeken. Maar de geschiedenis zou inderdaad een andere wending nemen. En zo vinden we dat ook al in het begin van deze geschiedenis, waar Biliam inderdaad op de uitnodiging van Balak uiteindelijk is ingegaan. Voor veel geld in elk geval. Het was de moeite waard om dat te doen. Zo staat het trouwens ook in het Nieuwe Testament. Maar hij was inderdaad gekomen. Maar hij werd inderdaad een paar keer opgehouden. Eerst al door de Heer zelf. In vers 20 al. Maar daarna vervolgens in deze geschiedenis, terwijl hij onderweg is. En dan de merkwaardige gebeurtenissen waarbij de ezel inderdaad de Heer ziet staan op de weg en waarbij Biliam dat niet ziet. En waarbij uiteindelijk de ezel zo weigerachtig is om verder te gaan dat hij er maar bij gaat liggen. De ezel bezweek namelijk onder Biliam, want dat is wat er staat. Zij legde zich neder onder Biliam, vers 27, en de toorn van Biliam ontstak. En dat beeld van de bezweken ezel onder de last, of hoe dat maar heten mag, de beeld van de bezweken ezel, dat kennen wij meerdere malen in de Bijbel. We hebben daar vorige keer ook bij stilgestaan. Het komt in ieder geval voor in de wet, waarbij in de wet zelfs geregeld wordt dat als iemands ezel, zelfs als de ezel van onze vijand, zelfs als die zou bezweken zijn, dan nog zouden wij onze bezitting in de steek moeten laten om de ezel van onze tegenstander weer overeind te helpen. En dat staat natuurlijk gewoon in de wet, omdat de Heer zelf dat doen zou, al dienen we dan de geschiedenis wel meteen overdrachtelijk te nemen. Dat wil zeggen dat deze ezel nou eenmaal de uitbeelding is van het gelovig overblijfsel in Israël. En dat gelovige overblijfsel bezwijkt, want dat is wat uitgebeeld wordt. En in dat geval zou inderdaad de Heer alles wat hij had verlaten. Hij zou komen uit de hemel. Hij zou zich ontledigen, zich vernederen, of hoe het allemaal maar genoemd wordt. Met name dan in het Nieuwe Testament. Om inderdaad te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En zo is het ook uiteindelijk gebeurd. Maar het is het gewone Bijbelse principe. Het is een goddelijke wetmatigheid dat hij zelf inderdaad zou komen om de zijnen inderdaad te zoeken. Waar het om gaat is dus dat deze ezelin een beeld is van het gelovig overblijfsel in Israël. Omdat Bileam zelf de uitbeelding is van Israël als zodanig, het volk als zodanig. Waarbij de gedachte natuurlijk is dat het volk als zodanig gedragen wordt door het gelovig overblijfsel. Of in wat eenvoudiger Nederlands, dat betekent gewoon dat het volk Israël zijn bestaan dankt. De eeuwen door aan het feit dat er in dat volk inderdaad een gelovig overblijfsel is. En ook dat is een eenvoudig Bijbels principe wat we op vele plaatsen terugvinden. Al of niet in verband met Israël. De eerste keer dat ik het tegenkom, heel bewust tenminste, is in de geschiedenis van Lot in Sodom. Waarbij Lot wel degelijk ook een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël uit de dagen van de wet. En als Sodom dan verwoest zou worden, dan is dat een beeld van hoe een einde komt aan de bedeling van de wet feitelijk. Hoe een oordeel komt over het volk en eigenlijk zelfs over de wereld. Maar niettemin, Lot wordt daaruit bevrijd. Maar voordat het zover is, wordt door oom Abraham, wordt aan de Heer gevraagd, maar als er nou nog eens 50 rechtvaardigen zijn in Sodom, wordt Sodom dan ook verwoest? En de Heer zegt, nee, dan zal ik Sodom sparen. Zodat maar gezegd wil zijn dat daar dus eigenlijk gezegd wordt dat Sodom zijn bestaan dankt aan het feit dat er nog rechtvaardigen zijn in Sodom. Uiteindelijk bleek er nog maar één rechtvaardige te zijn, dat was Lot zelf. En het probleem wordt opgelost, Lot wordt er namelijk uitgehaald. Wordt uit Sodom verwijderd, zodat vervolgens inderdaad Sodom en de andere drie plaatsen inderdaad onder het oordeel Gods terechtkomen. Maar dat betekent in het algemeen dat diezelfde waarheid inderdaad ook op Israël zelf van toepassing is. Zolang er rechtvaardigen zijn in Israël, blijft dat volk gewoon bestaan en zal het ook terwille van die rechtvaardigen die er zijn gezegend worden. En dat is de hele gang van zaken, ook hier. Want de Heer zelf zegt tot Bileam in vers 33, de ezelin heeft mij gezien en zij is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Waarbij dus de gedachte is dat als de ezel en Bileam daarop gewoon tot de Heer waren genaderd, dan zou de Heer Bileam gedood hebben en dan zou hij tegelijkertijd het leven van de ezelin gespaard hebben. Hoe en waarom doet er niet toe, want de verklaring via de typologie is eenvoudig genoeg. Het overblijfsel wordt uiteraard behouden en de rest van het volk is dus per definitie dan ongelovig en dat wordt inderdaad niet gespaard. Het is in de eerste plaats natuurlijk een beschrijving van de situatie aan het begin van onze bedeling, daarmee ook aan het begin van onze jaartelling. Beschrijving dus van de situatie bij de eerste komst van Christus, waar de Heer komt inderdaad tot de zijnen, tot zijn volk. Maar het blijkt dat dat volk in meerderheid inderdaad ongelovig is, hoewel het wel degelijk de naam des Heeren gebruikt. Of had ik moeten zeggen misbruikt, dat weet ik nooit goed. Hè? Maar niettemin, men gebruikt wel de naam des Heren. Dat wel, men kent die Heer ook op zekere wijze, maar men is in het algemeen ongelovig. Maar de gedachte is inderdaad dat ook de komst van de Messias aan het Joodse volk in die dagen in de eerste plaats was een verschijning van de Heer terwille van de gelovigen die in het volk waren. Dat zegt hij dus ook, hè. Hij was gekomen te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is ook wat hij deed. Hij zocht ook inderdaad de zondaren op. Maar niettemin was het niet omdat zij zondaren waren, maar het was omdat zij gelovigen waren. En omdat zij zochten naar vergeving. En dat is ook inderdaad wat gebeurde. De Heer zocht hen op. Dat heeft hij gedaan in zijn eerste komst. Ik zal er meteen maar aan toevoegen, al is het misschien meteen wat verwarrend, maar ik zal er meteen maar aan toevoegen dat hij dat niet alleen deed met betrekking tot de Joden, maar dat het werkelijk gebeurd is met betrekking tot heel Israël. Dat hij kwam namelijk om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat hij kwam om te zoeken de afgedwaalde schapen, om hen te behouden. Dat is inderdaad de gedachtegang. En u kent toch de gelijkenis van het verloren schaap, heet dat geloof ik. waarbij de herder zelfs de 99 schapen liet voor wat ze waren. Hij liet ze zelfs gewoon achter en in de steek. En hij zocht dat ene schaap wat verloren was. Dat is wat de Heer kwam doen. Hij kwam ter wille van de gelovigen in het volk, opdat zij behouden zouden worden. En helemaal in de breedte dus, betekent het ook weer dat inderdaad het volk als zodanig zijn bestaan te danken heeft aan het feit dat er gelovigen zijn in het volk, want anders zou er ongetwijfeld meteen een oordeel Gods overgekomen zijn. Dat is de gang van zaken. En zo zit het natuurlijk zeker met Israël. Want ja, eigenlijk zou ik dat uiteen moeten zetten, met name aan de hand van een nieuwtestamentische commentaren daarop. Want daar wordt inderdaad gezegd dat het allemaal wel aardig is dat er zo'n volk Israël bestaat. Maar, zegt de apostel Paulus, dat heeft niet zoveel te maken met afstamming. Dat zo'n volk Israël bestaat, dat komt omdat er gelovigen zijn. Want eigenlijk zijn zij Israël. En zolang dat gelovig overblijfsel daar is, wordt ook inderdaad het volk gespaard, blijft het in stand. En ik moet meteen nog een stap verder gaan, want al wat met Israël gebeurt is altijd, laat ik zeggen, symptomatisch voor wat God doet met betrekking tot de hele schepping. Het feit dat deze wereld nog bestaat, is te danken aan het feit dat er nog altijd gelovigen zijn. Ja, zoiets, hoe je het maar noemt. Ja, dat is bederverend, hè? Het zout. Gij zijt het zout der aarde. Men heeft de uitdrukking, gij zijt het zout der aarde, dikwijls opgevat als jullie moeten het evangelie gaan prediken. Dan heb ik daar niet het minste bezwaar tegen dat we dat gaan doen. Nee, werkelijk niet. Maar dat is niet de betekenis van de uitspraak. De uitspraak houdt in dat als wij als gelovigen het zout der aarde zijn, betekent dat daardoor het bederf inderdaad in de wereld geweerd wordt. En niet omdat wij zo ons best doen om dat bederf en de zonde in de wereld en onder de volkeren te bestrijden, want dat is het niet. Het betekent gewoon, zolang het zout is, dan treedt het verderf niet in. Kortom, zolang er een gelovig overblijfsel is, komt het oordeel niet. Dat is de gedachtegang. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor, geldt voor de scheppingen in het algemeen. Dat geldt voor de volkeren in het algemeen. Dat geldt voor Israël en geldt zelfs ook voor de Joodse staat. Alleen op een gegeven moment acht God de tijd gekomen om definitief een einde te maken aan de goddeloosheid, aan het ongeloof enzovoorts. En wat hij dan doet, is inderdaad het gelovige overblijfsel eerst in veiligheid stellen, om daarna het oordeel te brengen over de ongelovigen. En dat is wat met Sodom gebeurde, om maar een voorbeeld te noemen dan weer. Maar dat is wat uiteindelijk zelfs met Jeruzalem zal gebeuren in de dagen dat Jeruzalem trouwens ook wordt aangeduid als Sodom. Maar misschien ben ik nou weer even wat te snel, hè? In de dagen van de 70ste week van Daniel, wanneer de twee getuigen inderdaad het evangelie zullen prediken aan de inwoners van Jeruzalem. Maar er staat niet Jeruzalem in Openbaring 11, er staat, ze prediken het evangelie in die stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Zodat daar inderdaad Jeruzalem vergeleken wordt met Egypte, waar een oordeel over kwam in de tijd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En het wordt vergeleken met Sodom, waar een oordeel over kwam ter gelegenheid van de uittocht uit Sodom. Maar dat was Lot. Maar de gedachte is gewoon, het gelovig overblijfsel gaat eruit. En daarna komt het oordeel over degenen die achtergebleven zijn. En dat is wat in de toekomst inderdaad letterlijk met Jeruzalem zal gebeuren. Het gelovig overblijfsel zal uit de stad en de staat vluchten, inderdaad. Op wat voor wijze dan ook, want daar gaat het nou niet om. En als dat gelovig overblijfsel verdwenen is, dan komt inderdaad het oordeel over de stad en de staat. De algemene gedachte. Dus, hoe dan ook, niet alleen Israël, maar zelfs de wereld bedankt zijn bestaan, ook in onze dagen, aan het feit dat er gelovigen zijn. Niet dat die gelovigen zelf daartoe bijdragen, maar het feit dat ze er zijn, houdt inderdaad het oordeel Gods weg. En daar gaat het maar om. Dat is ook wat hier aan de orde is. De Heer zou inderdaad de ezelin sparen. Het overblijfsel, dus het gelovige overblijfsel, maar Biliam als zodanig niet. En dat is waarom de apostel ook in het Nieuwe Testament zegt, ja, Israël zijn, dat is wel aardig, maar bedenk dan dat men pas werkelijk behoort bij Israël als men inderdaad gelovig is. Maar dat is eigenlijk het echte Israël en de rest hangt er wel bij. Dat is er wel, maar speelt geen rol van betekenis. En in deze geschiedenis gaat het dus, in dit verhaal in hoofdstuk 22, dus van nummer, die gaat het meer om de ezel dan om Biliam dus eigenlijk. Hè? Zo zit het eigenlijk. Hè? Ja. Die ezel kende de Heer en neemt ook maatregelen, handelt daarnaar enzovoorts. Maar Biliam weet van niks. Dat is inderdaad waar het om gaat. Dat namelijk in Israël als zodanig inderdaad dat verschil bestaat tussen de gelovigen enerzijds en het ongelovige deel, God het natuurlijke volk, anderzijds. En God handelt daar inderdaad verschillend mee. Nou goed, dat komt ook nog wel aan de orde in de volgende hoofdstukken. In ieder geval wordt het ook naar voren gebracht in de uitspraken van deze ezel, want die weet dat precies, hè. De ezel zegt namelijk, wat heb ik u gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt, dus vers 28. En dan zegt Biliam, omdat gij mij bespot hebt, och of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. Inderdaad, dat is wat Israël altijd gedaan heeft aan de profeten. Het is de klacht van de Heer Jezus zelf. En niet alleen van de Heer, maar ook van Paulus en van Stefanus in hun redenvoeringen. Dat altijd de profeten des Heeren gedood werden. Altijd degenen die trouw waren aan Jehovah werden vervolgd door het volk als zodanig. Zo is het altijd geweest. En dat is ook wat hier vast wordt gesteld. Biliam zegt, ik zou u gedood hebben. Het is net dat ik geen zwaard in mijn hand heb. En de Heer zegt, nou, ik zou het net andersom gedaan hebben. In vers 33. Die zegt, ik zou Biliam gedood hebben, ik zou de ezel in leven gelaten hebben. En de Heer had een zwaard in zijn hand, dus het was gevaarlijk genoeg. Maar de ezelin zegt dan ook in vers 30, ben ik niet uw ezelin op welke gij gereden hebt van toen af dat gij geweest zijt tot op deze dag? En dat woord mijn Heer, dat mag u rustig weer doorstrepen, dat maakt niks uit, hè. Ben ik niet uw ezelin op welke gij gereden hebt van toen af dat gij geweest zijt tot op deze dag? En ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? En het antwoord is nee. Want het overblijfsel, de gelovigen uit Israël, hebben het volk nooit schade berokkend. Integendeel. En andersom, het volk heeft zijn bestaan altijd te danken gehad aan dat gelovige overblijfsel. Omdat de Heer nou eenmaal de gelovigen in Israël zegende. En daarmee kwamen de zegeningen uiteraard ook voor het volk als zodanig. Maar op basis van het feit dat er zo'n overblijfsel aanwezig was. En zo is het ook in onze dagen natuurlijk nog. Er is nog steeds zo'n overblijfsel. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Biliam heeft dus gereden, sinds hij geweest is, op deze ezelin. Hoe dat we letterlijk te begrijpen hebben, weet ik niet. Misschien als baby heeft hij al op die ezel gereden. Weet je veel, hè? Dat kan ik ook allemaal niet zeggen. Maar waar het maar om gaat is dat het overdrachtelijk heel goed te begrijpen is. Israël vanaf het begin, laten we zeggen vanaf de uittocht uit Egypte of anderszins, maar neem maar een voorbeeld. Israël heeft vanaf het begin zijn bestaan te danken gehad aan het feit dat er gelovigen waren in Israël. Nou goed, en Biliam moet dus erkennen dat de ezel hem nooit kwaad berokkend heeft, zoals het volk Israël inderdaad moet erkennen dat die gelovigen in Israël nooit schade toegebracht hebben aan het volk of aan het land of wat ook. Maar zo is het nou eenmaal. Dus trouwens de discussie die we in het Nieuwe Testament nogal eens tegenkomen, hè? Discussie dat de Joden beweren dat Paulus schade toebrengt aan het volk en aan het Jodendom. En Paulus zegt, nee, heb ik nooit gedaan, doe ik ook niet. Dat is nooit geweest. Maar Paulus was natuurlijk eigenlijk de grote voorman van het gelovige overblijfsel in die dagen. En daarom dreigde men hem inderdaad te doden, net zo goed als dat Biliam hier probeert zijn ezel te doden. Precies dezelfde gedachtegang. Nou goed, daar heb ik vorige keer trouwens ook al even over gehad, over die situatie van Paulus. Dus ik ga er nu ook maar niet verder op in. Vers 31. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg, en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Hier vindt dan de ontmoeting plaats tussen Biliam en de Heer. En eindelijk ziet Biliam ook de realiteit. Hij ziet hoe de situatie werkelijk is. En het resultaat is dat hij meteen het hoofd neigt en zich buigt op zijn aangezicht. Hij moet zich onderwerpen natuurlijk aan de Heer zelf, dan wel de Engel des Heren, want zo wordt hij genoemd. En dan moet hij verantwoording afleggen in vers 32. Waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? En vers 33, de ezelin heeft mij gezien en ze is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Precies, en elke keer werd de ezel geslagen. Van de drie heb ik al eerder gezegd dat het de verwijzing is naar de beloften Gods in het algemeen. Dat is altijd zo als iets driemaal genoemd wordt. En dat is hier uiteraard ook zo. Maar als het kenmerk van het gelovig overblijfsel is natuurlijk niet dat het zo fraai onder de wet leeft, want het was in de meeste gevallen niet zo. Maar het kenmerk van een gelovig overblijfsel is dat het vasthield aan de beloften Gods. Dat wil zeggen, het hield vast niet aan Mozes, maar aan Abraham, Isaac en Jacob. Ouder dus. Het hield vast aan de beloften die al gedaan waren voor de wet. Want een gelovig overblijfsel gelooft God op zijn woord en gelooft dus in de beloften die God gedaan heeft. Die overigens door de wet eventueel bevestigd en geïllustreerd worden. Maar leven onder de wet is uiteraard niet mogelijk. Sterker nog, in de praktijk zal het zo zijn dat de gelovigen uit de dagen van de wet zich niet al te veel aan de wet gelegen hebben laten liggen om de eenvoudige reden dat ze die toch overtraden. En zij wisten dus dat zij zondaren waren en dat zij slechts door genade konden zalig worden. En dus deden zij een beroep op de belofte Gods. De belofte namelijk dat geloof en niet werken, maar dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Zeer tot ergernis van de rest van het volk uiteraard. En zeker de rest van het godsdienstige, het religieuze volk. En dat is in onze dagen natuurlijk nog steeds hetzelfde het geval. Maar goed, de ezel heeft mij gezien, ze is driemaal voor mijn aangezicht geweken, enzovoorts. En de Heer zegt, indien dat niet zo zou zijn, dan zou ik u nu gedood hebben en haar bij het leven hebben behouden. Waarbij dus weer gezegd wordt dat Biliam zijn leven dankt, in dit geval aan de ezelin. En dat betekent dus weer dat het volk als zodanig Israël zijn bestaan dankt aan het feit dat er zo'n gelovig overblijfsel in het volk is. En pas nu erkent Biliam dat hij verkeerd gezeten heeft, weer, want het was ook al eerder gebeurd. En zegt dat hij eigenlijk niet had moeten gaan, in vers 34. Ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. Dat betekent uiteraard dat hij alsnog weer zegt dat hij eigenlijk niet op de uitnodiging van Balak had moeten ingaan. En dat is in wezen al de derde keer. Eén keer toen men hem kwam vragen, de eerste keer in Syrië, toen wilde hij niet. En toen hij bij de andere gelegenheid toch ging, toen ontmoette de Heer hem desnachts. En dit is nu de derde keer dat de Heer in hem verschijnt, zodat dat ook al drie keer is. Het zijn allemaal drietjes hier, hè? Daarna krijgen we trouwens dat als Biliam zijn zogenaamde vloek gaat uitspreken, dan doet hij dat inderdaad op drie verschillende plaatsen. Ook drie keer dus. En dat is elke keer gewoon de verwijzing naar de beloften Gods. Beloften van zegeningen. En hoewel er steeds gesproken wordt over een vloek, blijkt er dan toch zegening te komen. Want Gods beloften staan vast, uiteraard. Nee, het zijn drie verschillende plaatsen. We komen daar nog wel op straks. Hier in hoofdstuk 22 wordt de eerste genoemd, natuurlijk. Maar Biliam zegt dan, als het dan kwaad is in uw ogen, dan zal ik wederkeren. En dan vers 35, dan zegt de engel des Heren tot Biliam, ga heen met deze mannen, maar alleen dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. En alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. En dat had de Heer dus ook al eerder gezegd. Namelijk ook in vers 20. Terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen, nochtans zult gij dat doen, het welk ik tot u spreken zal. Zodat de man twee opdrachten meekrijgt. De ene is die van Balak, namelijk om te vloeken. En de andere is die van de Heer, die zegt, maar je zult alleen spreken wat ik te zeggen heb. Dus die Biliam moet het wel een beetje benauwd gekregen hebben, denk ik. Hè? Hoe moet dat verhaal aflopen? Maar niettemin, hij gaat. En dan krijgen we vanaf vers 36 dat Biliam inderdaad bij Balak komt. Balak gaat hem tegemoet. tot de stad der Moabieten, welke aan de landpalen van de Arnon ligt. Arnon ligt, de beek Arnon is namelijk de noordelijke grens van, oh, staat er trouwens bij, geloof ik, ja, die aan het uiterste de landpaal is. Het is namelijk de grens van het gebied der Moabieten. En Arnon is dan de beek. Men vertaalt dat zodanig dat het betekent dat er laurierbladeren langs de kant groeiden. Hoe men daarbij gekomen is, heb ik niet kunnen achterhalen. Dat maakt me trouwens ook niet uit. Want het woord, de betekenis van het woord zelf is duidelijk genoeg. Arnon komt van Ranan. En dat wordt vertaald met schreeuwen van blijdschap. Juichen dus. En eventueel zingen. Zingen is een wat meer gecultiveerde vorm van schreeuwen van blijdschap. Hm? Toch? Dat dacht ik ook aan, precies, ja. We begrijpen elkaar wel. Ja. Of dat zingen is of schreeuwen, dat weet ik ook nooit zo precies. Maar het gaat inderdaad om blijdschap. Eigenlijk het juichen van blijdschap. Dat juichen komt in de Bijbel nog wel eens vaker voor. En het duidt altijd op de blijdschap van het nieuwe verbond. Dat is aangebroken. En die blijdschap drukt zich uit inderdaad in stemverheffing. Dat wil zeggen, er komt woord en met grote kracht. Spreekt over de kracht van het woord en over blijdschap. De kracht van het woord. Hè? Ja, ja, natuurlijk, dat hoor ik zo. De kracht van het woord kwam trouwens altijd de uitdrukking in die ezel. Die kon ineens praten, dat zou je niet gedacht hebben. Maar het woord is inderdaad krachtig. Maar goed, Arnon spreekt dus over de blijdschap van het nieuwe verbond. Het is interessant trouwens dat Arnon dan de noordelijke grens is van het gebied der Moabieten. Maar het bevestigt wat ik al eens eerder naar voren gebracht heb. Moab namelijk hangt samen met de geschiedenis van Lot. Moab is namelijk een van de zonen van Lot, eigenlijk, oorspronkelijk. Moabieten stammen van Lot af, maar dat hebben we eerder al besproken. En Lot zelf en de bevrijding van Lot uit Sodom is op zich al een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat die Arnon daar stroomt, dat zal duidelijk zijn. Moab speelt trouwens nog een belangrijke rol in de toekomst, omdat als Israël, het volk als zodanig, inderdaad het nieuwe verbond ingaat, omdat het volk tot geloof gekomen is, dat wil zeggen, omdat slechts de gelovigen overleefd hebben, dan zal blijken dat dat gelovig overblijfsel uit Israël inderdaad via Moab en Ammon vlucht naar de plaats haar van God bereid in de woestijn, naar Petra dus. En dan gaat het door hetzelfde gebied. Zodat ook dan Moab een rol speelt in het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar zoals ik eerder al gezegd heb, maar dat is weken geleden, Moab hangt rechtstreeks samen met de situatie van onze bedeling. De roeping van de gemeente enzovoorts. Maar het is weer zo, omdat het in het algemeen de aanduiding is van het nieuwe verbond. Maar toegepast op de gemeentelijke situatie is dat natuurlijk helemaal van belang, zeker in het verband van deze geschiedenis. Want, zoals gezegd, het belangrijkste uit heel deze geschiedenis van Biliam is dat er een vloek zou komen, maar het werd een zegen. En dat is onze tegenwoordige situatie, waar we aan de ene kant leren dat er een vloek is gekomen over Israël vanwege ongeloof, maar dat in de praktijk blijkt dat het toch een zegen is geweest. Hoe dan ook, daar hebben we dus nog wel eens een paar keer over. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? Goed. Aan de Arnon dus, daar ontmoeten zij elkaar. Arnon als uitbeelding dan in ieder geval van de blijdschap van het nieuwe verbond. Lijkt me een duidelijke zaak. Die brengt trouwens ook verband met Isaac. Hè? Dat kan ik ook nooit nalaten om dat te zeggen. Isaac is niet alleen een beeld van het nieuwe verbond. En dus een beeld ook van de middelaar van het nieuwe verbond, van Christus. Maar het is ook met nadruk in de Bijbel een beeld van de gemeente. Dat staat er nou eenmaal gewoon zo, dat het zo is. Hè? In Galaten 4 bijvoorbeeld. Isaac, de zoon van de vrije, beeld van de gemeente. En Isaac betekent dat er alle reden is om te lachen. Dat betekent het, hè. De Heer heeft mij een lachen gemaakt, zei Sarah. En zo is het maar net, wij lachen, want we kennen het bij de boodschap. Lachen van blijdschap. En lachen is eigenlijk ook van blijdschap geluid voortbrengen. Een tamelijk zinloos geluid, want niemand weet waar het toe dient. Het is een hele eigenaardige gewoonte van de mensen. Maar dat hoort nou eenmaal zo. Als daar blijdschap is, dan is dat per definitie de blijdschap van het nieuwe verbond. En dat is vanwege de kracht van het woord. En dat komt dan ook inderdaad tot uitdrukking. Dus alle gelach is altijd symboliek. Daar komt het op neer. En we zijn altijd een goed gezelschap, zeg ik altijd. Omdat de schrift ons leert dat degene die in de hemel woont lacht. Zelfs ondanks alle opstand tegen hem. Hè? Dat is Psalm 2 immers. En wij doen dat dus ook. Nou goed, dat is genoeg daarover. Dan staat er in vers 37. Balak zei tot Biljam, heb ik niet ernstig. Dan krijgen ze een prachtige norse discussie tussen die twee heren. Dat vind ik prachtig. Heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt ge niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Enzovoort. Nou, hij is wel gekomen, maar pas in tweede instantie. Nog afgezien van dat hij onderweg ook nog twee keer werd opgehouden. Hè? En dan zegt Biljam, zie, maar dat is heel netjes natuurlijk. Hij zal wel zoiets gezegd hebben van, ik ben er toch. Zie, ik ben tot u gekomen. Niet zeuren, ik ben hier toch. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Moet ik nog wat zeggen of hoef het niet meer? Toch? Dat is wat hij zegt. Hè? Zie, ik ben tot u gekomen. Het gaat allemaal niet van harte, maar het is onvermijdelijk. Dat is wat hier naar voren komt. Hè? Onvermijdelijke moet gebeuren. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Let op het enigszins, hè. Enigszins wil zeggen dat de man zelf ook niet weet wat hij zal gaan zeggen. Want enigszins betekent in enige zin, in enige betekenis. Zal ik woorden kunnen spreken van enige strekking, met enige betekenis? Welke betekenis? Dan wordt het midden gelaten. Namelijk of het een vloek of een zegen wordt, dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval zegt hij het niet. Zal ik nu op enige manier, in enige betekenis, iets kunnen spreken? En dan zegt er ook meteen achter hoe je bij dat enigszins komt. Namelijk het woord, het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. Hoewel Balak liever een vloek hoorde, zei Biljam, wat het wordt weet ik niet, maar wat God in mijn mond zal leggen, dat zal ik spreken. En dan vers 39... Waar staat, en Biljam kwam met Balak en zij kwamen te Kirjat Huzot, of hoe je dat maar uitspreekt. Kirjat wordt vertaald met een stad, een plaats. En Huzot is een meervoud, vertaalt men gewoonlijk met straten. Maar dat is wel goed, maar wij kennen het woord straat eigenlijk niet. Een straat betekent een breedte, een ruimte. De straat is van oorsprong de ruimte tussen de huizen. Dat hoeft niet noodzakelijk een weg te zijn die men aflegt. De straat is gewoon een breedte. Of je er door kunt lopen, dat is heel het punt niet. De ruimte om de huizen eigenlijk, dat heet de straat. De breedte tussen de huizen. Dat blijkt ook wel, want dat Huzot komt van het Hebreeuws goeds. Het is met een geet aan het begin. En dan een Duitse zet, hè? Goeds. En dat is buiten. Dat wat buiten is. De buitenkant. Dat wat naar buiten gericht is. Dat wat niet binnen is, dus. En dat is de echte betekenis. Vandaar dat Huzot het beste te vertalen is met buitenplaatsen. Dat is netter dan straat. En straat is zo misleidend. De plaatsen die buiten zijn. Zij kwamen te Kirjat Huzot betekent, zij kwamen aan de buitenplaatsen. En dat is wel aardig, want als ik nou even op de dingen vooruit loop, dan vinden we dat hij hier weliswaar vanaf deze plaats zijn eerste vloek dan wel zegen uitspreekt. En dan zegt Balak, dat is niet goed, ik ben hier niet tevreden mee. We proberen het gewoon op een andere plek nog een keer. Men zoekt een andere locatie. En dat is in hoofdstuk 23, vers 14. Alzo nam hij hem mede tot het veld Zofim op de hoogte van Pisga. En Zofim wordt in het algemeen vertaald met met wakers, wachters, spieders, ja. En het veronderstelt dus een, het veld Sofim veronderstelt dus een veld van waaraf men ver in het rond kan kijken. Dat wil zeggen, daar is dus ook ruimte. Een grote ruimte die men overzien kan. Dat is de betekenis van de naam. Dat klopt ook, want het is op de hoogte van Pisga. En Pisga betekent gewoon een hoogte, een spits. Dus een kleine hoogvlakte, zeg maar, van waaruit men ver in het rond kan kijken. Zodat het ook al een ruime plaats is. Nou goed, dan gaat het weer mis. Hij spreekt een zegen uit in plaats van een vloek. Waarna Balak zegt, kom mee, ik weet nog een andere locatie. Dat is in vers 28 van hoofdstuk 23. Toen nam Balak Bileam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn zit. En dan gebeurt het daar weer, moet weer geofferd worden en moet hij weer profiteren. Peor staat voor een breuk. Zo'n Hebreeuwse pri, hè. Een breuk, een bres, of een vrucht, dat kan ook. Een grote breuk heb ik zelfs gezien in het woordenboek. Een grote breuk of een grote vrucht. Maar dat is in de praktijk altijd hetzelfde, omdat vrucht wordt voortgebracht doordat de dingen breken. Het oude breekt en het nieuwe komt tevoorschijn, dat is eigenlijk de gedachte. Een grote breuk, maar een grote breuk zal een grote breuk geweest zijn hier in het landschap. Daarom heet het zo. Dus heb je weer een ruimte, een grote ruimte. Dat blijkt wel, want daarna staat er, het was aan de, even zien, aan de woestijn staat er, die tegen de woestijn ziet. Maar dit is een ander woord, een niet gebruikelijk woord voor woestijn. Yeshimon. Yeshimon, van Yasham, en dat betekent braak liggen. Dus het is, gaat over een ruimte, een grote breuk, een ruimte die braak ligt, maar die kennelijk toch vrucht zal voortbrengen. Het is een breuk, brengt dus vrucht voort, kan niet missen, maar het ligt braak. Maar dat is dus inderdaad ook een grote ruimte. Zodat als je die drie plaatsen met elkaar vergelijkt, blijken ze met elkaar gemeen te hebben dat het om een grote ruimte gaat. En dan gaan we even verder, dan praten wij over die grote breuk, die grote ruimte. Dan komen wij vanzelf terecht in de grote ruimte, de grote breuk in de heilsgeschiedenis. En dat is de bedeling waarin wij leven. De breuk namelijk tussen wat wij dan noemen de eerste en tweede komst van Christus, of meer bijbels verantwoord, de grote breuk in de komst van Christus. Want zijn komst wordt geacht onderbroken te zijn en wij leven in die breuk. En de twee delen waarin die komst gebroken is, noemen wij dan de eerste en de tweede komst van Christus. Of zijn komst en zijn wederkomst. Het is volstrekt hetzelfde natuurlijk. Waar het om gaat is dat deze ruimte die hier in die plaatsnamen genoemd wordt, dat het in wezen gewoon de ruimte is waarin wij leven. De tijd sinds de eerste komst van Christus in afwachting van de wederkomst. En op onze tijd zijn deze profetieën van Bileam dan ook van toepassing. Waarbij het nog steeds de vraag is, is in onze dagen Israël nou vervloekt of is het gezegend? Maar zoals gezegd, daar hebben we het nog over. En nu we het toch over die ruimte hebben, ik herinner mij van een paar dagen geleden een ruime wind. Heb je het ooit gelezen? Dat is in, ik weet niet eens, voorzichtig, klein aardappels. Dat is in Handelingen 27, dacht ik. In de geschiedenis van de schipbreuk van de apostel Paulus. En ook dat is een uitbeelding van tegenwoordige waarheid, gemeentelijke waarheid. Wij zitten immers met z'n allen, met alle 276 bedoel ik, wij zitten immers met z'n allen bij Paulus in dat schip. Als gevangenen. En Paulus heeft de leiding, breekt ook brood, naar al oud een goed christelijk gebruik, broeder. Ja, inderdaad, breekt ook brood, maar dat is in vers 35 van Handelingen 27. Maar aan het begin van die geschiedenis van die schipbreuk staat in vers 14 van Handelingen 27. Niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde, tegen het schip dus, een stormwind genaamd Euroclidon. En dat betekent gewoon een ruime wind. Die kent u misschien niet. Maar dat betekent gewoon dat de wind ruimde. En als de wind ruimt, dan draait hij van het noorden naar het oosten. Dat wil zeggen, de wind was eerst noord, maar hij verandert naar een meer oostelijke richting, dan ruimt de wind. Dan draait hij met de klok mee. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Een ruimende wind is gewoon de windrichting met de klok mee veranderen. Dat wil zeggen, vanuit het noorden. En dan verandert de windrichting van naar meer oostelijke richting. Dus dan gaat hij uit het oosten waaien. Het wordt dus uiteindelijk een oostenwind. Maar hier gaat het niet gewoon om een wind alleen. Het gaat zelfs om een storm, staat er trouwens bij. Hè? Een stormwind. Een ruime wind. En het aardige is dat de wind uiteraard ligt zeer voor de hand. Een beeld is van de geest. En als er stormwind is, dan gaat het over de grote kracht van de geest. Kracht uit de hoge, weet u wel. Dat is toch de kracht van de Heilige Geest. En die gaat naar het oosten, dat wil zeggen, die wind waait niet meer uit het noorden, uit het oosten. En u weet toch wat een sterke oostenwind doet?
Ja,
die brengt altijd verlossing. Die blaast namelijk de wateren van de Schelfzee naar links en rechts weg, zodat de wateren. Lees het maar na in Exodus.
Daar
hebben we toch pas over gehad in deze plaats.
Spreuken. Hij wordt gepraat door een
En dan? Weet ik niet.
Oh,
dat weet ik niet.
Oh,
spreuk heb ik nog niet gehad, broeder. Dus daar kom ik nog eens voor terug. Maar er was een oostenwind die inderdaad de wateren van de Schelfzee deed wijken, waardoor de verlossing van Israël inderdaad compleet werd. Dat ging dus via de kracht van sterke oostenwind. Dat is een beeld van de geest. Dat is hier ook zo, want hier is het ook de kracht van de geest die dat bootje drijft. Blaast de kant op waarheen hij wil. Maar het heet een ruime wind. Wij zouden geneigd zeggen een ruimende wind, maar het maakt niks uit. Het is een ruime wind, hij brengt namelijk inderdaad ruimte. En bovendien, het is die wind, het is namelijk die geest die het evangelie bracht naar buiten. Buiten Israël, ik bedoel buiten het land Israël in elk geval, want dat is waar het om gaat. Want de ruimte waar die hier dan genoemd wordt, is inderdaad de ruimte van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de zaligheid van de Joden is weggenomen, uit de Joden is gegaan naar, weet ik veel wat. Hè? Nou ja, naar de heidenen dus bedoel ik natuurlijk. Maar over die ruimte gaat het. En als u het ver gezocht vindt, dan noem ik hem gewoon nog een keer. Want er staat dat het was, waar begin ik weer dan? Maar goed, er staat dat het was in hoofdstuk 27 van Handelingen, vers 27, in de 14e, op de 14e van de maand Adar. Helaas opgevat als Adriatische Zee. Dat is wel leuk bedacht, vooral als we de kaart niet kennen. Want als we het nazoeken op de kaart zal blijken dat het helemaal de Adriatische Zee niet was, waar Paulus was met dat schip. Dat kan helemaal niet, was ook niet zo. En geen smoesjes bedenken van vroeger noemden ze dat stuk van de Middellandse Zee ook Adriatische Zee, want dat is maar onzin. Nee, dat is gewoon verkeerd vertaald. Het was de 14e Adar, de 14e van de 12e maand. En los van dat die datum een belangrijke is uit de Bijbelse geschiedenis, kan ik eraan toevoegen dat Adar, de naam van die 12e maand, betekent ruimte. Ruim, riant, wijds. Ruimte dus. Zodat de ruimte hier twee keer genoemd wordt en het lijkt me wel voldoende. En in samenhang daarmee noem ik nou ook vast dat hier genoemd wordt de 14e. En de 14 spreekt altijd over de hogere, laten we zeggen, dubbele vervulling van de oudtestamentische beloften. Namelijk de toepassing van deze beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en David enzovoorts. De toepassing van die beloften op de gemeente. Normaal de 7 zou zijn de toepassing daarvan op Israël en de volkeren. Maar als het een 14 wordt, dan gaat het om een dubbel deel, een dubbele toepassing, een hogere toepassing. De toepassing namelijk van die beloften op de gemeente. der eerstgeborene met zijn dubbele deel. Dat is in het algemeen de betekenis van de 14. Daar hebben we straks ook nog over, maar niet, daarom noem ik het hier vast. Trouwens, in vers 19 van Handelingen 27 heb je de derde dag, zodat je hier een 3 en een 14 bij elkaar hebt. 3, de belofte, en 14, de dubbele, hogere vervulling van de beloften, en namelijk toegepast op de gemeente. Dat is ongeveer het verhaal. Nou goed, dan moet ik het even bij laten. Dus ik ga weer even terug. Ik had het even over de betekenis van deze namen, met name dan de naam Kirjat Huzot in vers 39 van nummerie 22. Het duidt op ruimte, maar al die andere twee plaatsnamen duiden ook op ruimte. Want nu die ruimte, die buitenplaats, of hoe je dat maar noemt, dat is de ruimte die het evangelie gekregen heeft. De ruimte namelijk buiten het Joodse volk. En de ruimte dus ook met betrekking tot de tijd. Tijdsruimte, want dat kan het natuurlijk ook zijn. En dat is het natuurlijk ook. De zaligheid is uit de Joden weggenomen, is als het ware de wereld ingegaan. En heeft de ruimte gekregen in de plaatsen die buiten zijn. En dat is de betekenis van deze naam. Nou, dan vers 40 van nummerie 22. Toen slachtte Balak runderen en schapen en hij zond aan Biliam en aan de vorsten die bij hem waren. Of dat gaat over offeranden of niet, staat er niet eens bij. Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze gingen eten. Of er nog iets occults achter zat, weet ik ook niet. Staat er niet bij. En de volgende vraag zou geweest zijn, als het offers geweest waren, dan zou de vraag geweest zijn, offers aan wie dan? Of Jehovah?
Hier staat het wel, offerde.
Waar?
In vers 40. De MG zegt wel offerde.
Er staat er bij mij niet. Er staat, toen slachtte Balak runderen en schapen, vers 40 van hoofdstuk 22... En hij zond aan Biliam en aan de vorsten die bij hem waren, zodat hij van het vlees van die runderen en schapen, dus inderdaad zond naar Biliam en de vorsten die bij hem waren, zodat ze daarvan gegeten zullen hebben. Dat sluit niet uit dat het inderdaad offers waren. Maar het staat er in elk geval niet. Dus ik houd het gewoon maar op een feestelijke maaltijd. Nu gaat de vloek komen. Over Israël was de bedoeling. En dan vers 41, het geschiedde des morgens. De andere morgen. Morgen is ook altijd een beeld van het nieuwe verbond. Hè? Is de nacht voorbij. Nieuwe morgen, nieuwe dag. Licht verschijnt. Het licht van het nieuwe verbond. Het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogten van Baal. Dat zijn dus ongetwijfeld offerplaatsen. Het geschiedde des morgens, de andere morgen. Morgen is ook altijd een beeld van het nieuwe verbond, hè? Is de nacht voorbij, nieuwe morgen, nieuwe dag, licht verschijnt, het licht van het nieuwe verbond. Het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogten van Baal. Dat zijn dus ongetwijfeld offerplaatsen. Maar hij voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Dat wil zeggen, de rand van de legerplaats van Israël. En in het zicht daarvan zou hij inderdaad zijn vloek moeten uitspreken. Ja, ik moet er nog wat anders bij zeggen. Maar dat is lastig genoeg. De dienst aan Baal in Israël, was natuurlijk historisch een dienst aan een vreemde god. Aan een andere god dan Jehovah. Zo zit dat. Dat neemt echter niet weg dat de dienst aan Baal in de praktijk in de schrift kennelijk rechtstreeks vergeleken wordt met het leven onder de wet. In de godsdienstige betekenis van de term. Kortom, dat de dienst aan Baal vergeleken wordt met de dienst in de tempel bijvoorbeeld, zoals die onder de wet gebeurde. In ongeloof vanzelfsprekend. Nou, waar staat dat? Nou, om dan maar eens een voorbeeld te noemen. Wij vinden in, waar is het? In Koningen in elk geval, 1 Koningen, vinden wij de geschiedenis van Elia en de Baalpriesters. Kennen u die?
Ja, hij is een gebeten verzonnen en had het verhaal, maar dit laat me zijn.
Ja, jij hebt de leukste delen onthouden, merk ik wel. Dat is het leukste deel van het verhaal, dat is duidelijk. 1 Koningen 18 of 19, hè? Koningen 18. Waar het gaat om de vraag wie de echte God is. Wie van de twee? Baal of Jehovah? En dan zegt Elia tot het volk. Dat is ook leuk. Vers 21 van 1 Koningen 18. Zegt hij, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Nou, over hinken hebben wij het al gehad, hè? Goed. Zo de Heere God is, dat wil zeggen, zo Jehovah God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. En toen zei Elia, wel, ik ben alleen als profeet van Jehovah overgebleven. Van Baal zijn er 450 mannen. Wel, dat we nu allebei een var nemen en een altaar bouwen enzovoorts. En de echte God geeft dan uiteraard, zoals gebruikelijk, vuur uit de hemel om het offer tot zich te nemen. Dat is het verhaal. En het punt is dat uiteindelijk de Heer zelf dan inderdaad vuur zendt uit de hemel, waardoor niet alleen het offer, maar zelfs het hele altaar en alles wat er maar iets mee te maken had, door de Heer tot zich genomen werd. Niet alleen het offer verdween dus, maar het altaar zelf ook. Gebouwd van 12 stenen, voorstellende de 12 stammen Israëls, met een heleboel water eromheen en overheen en een groeven eromheen van dubbele breedte. Dat is ook leuk altijd, dubbele breedte. Want het punt is natuurlijk dat we hier ook, net als bijna altijd in al die tekenen, een uitbeelding krijgen van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe, of van het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het aardige is dan dat God zelf, de Heere zelf, zich bewijst als God en zelfs het offer en het altaar tot zich neemt. Niettemin moet Elia vervolgens vluchten, dat is hoofdstuk 19. En zegt dan tot de Heer, ik ben maar alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel, neem mij maar weg. En dan zegt de Heer onder andere dan helemaal aan het eind tot hem, nou Elia, ik heb in Israël nog doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. Kortom, er was Elia overgebleven en 7000 in die dagen. Maar de aardigheid is dat wij op nogal wat verschillende manieren te zien krijgen dat deze geschiedenis rechtstreeks samenhangt met de Nieuwtestamentische geschiedenis. Want die Elia die moet vluchten en vervolgens verdwijnt naar de berg Horeb en dus op de Sinaï, want dat is vanaf vers 9 in hoofdstuk 19. De geschiedenis van Elia die naar de berg Sinaï gaat en tot wie de Heer dan op de Sinaï notabene zegt, maar er zijn er nog 7000. Die geschiedenis die komt heel goed overeen met de geschiedenis van de apostel Paulus, die immers, ik kijk altijd even rond dan, hè, die immers ook naar de Sinaï moest. Nou ja, die daar kennelijk geweest is. Hè? Ja, dat is zo. In de berg in Arabië, de woestijn, waar hij ongetwijfeld net als Elia dezelfde dingen gezien heeft als die Mozes ook gezien had. En wat hadden ze gezien op de berg Sinaï? De heerlijkheid van het nieuwe verbond. En toen Mozes eraf kwam van die berg, diezelfde berg dus, toen zei de Heer, en dan moet je daar eens een mooie afbeelding van maken, van alles wat je daarboven gezien hebt. En zo werd het tabernakel gebouwd. Als afbeelding van de heerlijkheid des Heren, dan wel de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En achteraf leren wij van de apostel Paulus in Hebreeën, in Hebreeënbrief, dat die hele tabernakel in feite gemeentelijke waarheid uitbeeldt. Nieuw Testament is in het algemeen, maar gemeentelijke in het bijzonder, want hij paste daarop toe. Nou, Elia is daar ook geweest, moet dus dezelfde dingen gezien hebben, al staat het er niet zo perfect bij. Paulus is daar geweest, hij heeft ook dezelfde dingen gezien. Geen wonder dat hij zo goed wist wat het tabernakel voorstelde, hij had het origineel gezien. De echte. Nou goed, Elia dus ook. En als Paulus in Romeinen 11 zegt dat God zijn volk niet verstoten heeft, want er is in zijn dagen ook een gelovige overblijfsel, dan zegt Paulus, wel, het is nu net zoals in de dagen van Elia, want Elia zei, Heer, neem mij maar weg en ik ben alleen overgebleven. Maar zei het goddelijk antwoord tot Elia, maar er zijn er nog 7000. En dan zegt Paulus, nou, al zo zijn er ook in deze tegenwoordige tijd, is er ook in deze tegenwoordige tijd een gelovige overblijfsel, maar het zal u gedacht zijn, wie dat zijn in onze tegenwoordige tijd? Toen was het Elia en zijn 7000, en in de tegenwoordige tijd is het uiteraard, lees het maar na in de eerste verse van Romeinen 11, is het uiteraard Paulus en de gemeente vanzelfsprekend. Kortom, Paulus vergelijkt zich met Elia en de gemeente vergelijkt Paulus dus kennelijk met de 7000 in de dagen van Elia. Kortom, wat hier in 1 Koningen 18 en 19 wordt uitgebeeld, is hoe een eind komt aan het oude verbond en hoe het nieuwe aanbreekt, met de nadruk op, niet de bekering van Israël, maar met de nadruk op de roeping van de gemeente in onze dagen. Vandaar dus dat Elia direct na zijn overwinning op de Baalpriesters, om zo te zeggen, moet hij vluchten naar de woestijn. En wat zei Paulus ook alweer in Hebreeën? Die zei, over ons, in onze dagen, laat ons dan tot hem, tot de Heer namelijk, uitgaan buiten de legerplaats. En wat deed Elia? Uitgaan buiten de legerplaats. En hij ging inderdaad naar de berg Horeb en hij ontmoette daar de Heer. Precies hetzelfde. Kortom, dit is de uitbeelding van hoe een einde kwam aan het oude verbond. Hoe niettemin Israël niet tot bekering kwam, maar hoe er wel een gelovig overblijfsel was, waarvan Elia officieel de leider was. Nou, dat is het hele punt. En als hier dan uitgebeeld wordt in deze geschiedenis het einde van het oude verbond, hoe komt dat dan tot uitdrukking? Waar lezen we dat dan in? Dat moet erin staan, want het spreekt over het tot stand komen van het nieuwe verbond en de roeping van de gemeente. Waar vinden we dan het einde van en het oordeel over het oude verbond en over de wet? Heel eenvoudig, dat is het oordeel over de Baalpriesters. Met andere woorden, heel die Baaldienst waar het hier over gaat, onder Agab en vooral natuurlijk zijn vrouw Izebel. Nou ja, zijn vrouw is overdreven. Dat wist hij wel, maar zij niet, hè? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Nou ja, dat doet er nou niet toe. Maar heel die Baaldienst onder Agab en Izebel is gewoon een uitbeelding van de situatie onder de wet. Waarin men inderdaad een altaar bouwt, waarin men een bepaalde eredienst heeft, waarin men meent God te dienen, waarin men hem ook aanroept, want och, wat werd er wat afgebeden, zeg. Maar Baal luistert niet. Nee, dat is onder de wet ook zo. Want men kan wel godsdienstig zijn, religieus en leven onder de wet, naar allerlei voorschriften enzovoorts, en allerlei plechtige handelingen verrichten met allerlei spreuken erbij enzovoorts, maar dat wil niet zeggen dat God er naar luistert. Nou, dat is het. Waar ik nog maar even bij vermeld trouwens, dat de naam Baal in het Oude Testament inderdaad ook op Jehovah zelf, op de Heer zelf, wordt toegepast. Die dan dus bij die gelegenheid ook Baal genoemd wordt. Jawel. Maar dat is waar het om gaat. Die dienst aan Baal, zoals ook hier beschreven, is een uitbeelding, illustratie van het leven onder de wet. Waarbij men wel godsdienstig is, maar waarbij God zelf geen krimp geeft. Dat wil zeggen, hij luistert niet. Het is geen antwoord, dat staat er ook. Er staat, Vers 26 van 1 Koningen 18. Ze namen de var, de stier dus, die hun gegeven had, en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan. En Baal betekent ook gewoon heren. Van de morgen tot op de middag zeggende, o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden. En toen begonnen ze allemaal gekke dingen te doen. Maar binnen de godsdienst is dat heel gebruikelijk om gekke dingen te doen. Ik probeer het netjes te zeggen, heus, ik doe mijn best. Hè? Maar niettemin, zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En Elia stond erbij. Dat wist ik, broeder, ik keek je niet voor niks aan. En er staat, en er geschiedde op de middag dat Elia met hen spot en zei... Maar die ken je uit je hoofd, hè, die tekst. Roep met luide stem, want hij is God, omdat hij in gepeins is... of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reizen heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En dat namen ze nog serieus op, want zij gedacht zijn... wat de vreemde dingen serieus genomen worden... door degene die godsdienstig zijn... en in het bijzonder degene die onder de wet leven. Zeker wel. Zeker wel. En dan heb ik het nog heel voorzichtig gezegd... want uitspraken van gelijke strekking... worden zelfs door gelovigen in onze dagen wel gedaan. Hè? Als we dan met z'n allen tegelijk bidden... dan hoort God misschien. Was maar lang genoeg gebidden... en vasten... en nog een paar andere dingen doen... dan zal hij misschien wel horen. Maar het is niet waar. Ja. Ja, massaal in het Vondelpark. Er was muziek bij, vandaar dat ik ervan weet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat helpt heus allemaal niks. En ik heb begrepen... Nou, het houdt je op de straat natuurlijk. Ik heb begrepen dat, binnenkort... Ondanks het faillissement dat men binnenkort weer gaat bidden voor de bekering van Nederland. Ja. Nee, dat is alleen voor de goede verstaander. En eigenlijk had ik het niet zo moeten zeggen. Maar dat heb je nou zoiets, hè? Bidden voor de bekering van Nederland. Wij weten dat Nederland niet tot bekering komt. En het ligt niet aan het gebrek aan gebed, maar het ligt door aan gebrek aan geloof. En dat is niet wat God geeft. Dat is wat God vraagt. Geloof. En Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Als je wilt dat Nederland bekeerd wordt, is maar één ding te doen, het evangelie prediken. En het evangelie prediken houdt niet in het strijden tegen euthanasie, of hoe heet het ook allemaal weer, abortus. En er was nog iets, was het hoofddoekjes of sjaaltjes, of was het ook, nou goed. Of waren we daar juist voor, nou weet ik dat niet meer. Maar dat is niet het evangelie. Ja, dat is wet. Daar komt het volk dus niet door tot geloof of tot bekering. Integendeel, het zijn volstrekt de verkeerde dingen. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Je moet maar hard naar God roepen, dan gebeurt er wel wat. Nee, er gebeurt niks. Absoluut niet. En Elia drijft de spot mee en ik had het niet willen doen. Maar dat het belachelijk is, kan ik niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Zij riepen met luide stem, zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze. Zo, dat deden ze wel vaker, maar het hielp nooit wat. Maar men blijft het doen. Nee, heel wat godsdiensten doet men dat. Zichzelf kastijden, omdat men van mening is dat hoe meer een mens lijdt, hoe meer kans hij maakt om behouden te worden. Nou zeg ik het toch netjes. En ik had het niet over een of andere vreemde godsdienst. Ik had het gewoon over bepaalde vormen van Nederlands protestantisme. Had ik het gewoon over. Hoe meer een mens maar lijdt, hoe meer kans hij maakt om uitverkoren te worden. Of zijn, of behouden te worden. En als men dan niet voldoende lijdt, dan brengt men zichzelf lijden toe. En als dat te veel gevraagd is, dan doet men alsof men veel lijdt en gaat zichzelf beklagen. Denk daar maar eens over na. Dat is wat er gebeurt. En dan wordt het hele leven meteen tot last. Maar dat is waar men voor kiest. Want als men maar genoeg te dragen heeft. Te veel lijdt. Dan zal de Heer zich wel ontfermen. Nou, helemaal niet. De Heer gedraagt zich net als deze Baal namelijk. Doet niks. Absoluut niet. Want wat er gebeuren moet. Kijk maar eens. Kijk maar wat Elia als voorbeeld van het gelovige overblijfsel doet. Die bouwt dat altaar, daar ga ik nog even niet op in. Nou ja, ik zei al, het heeft iets te maken met 12 stammen van Israël, 12 stenen, als uitbeelding van de 12 stammen, zodat je maar weer ziet dat het Nieuwe Verbond en de Evangelie, en zelfs de gemeente, iets te maken heeft met 12 stammen van Israël. Dat is nou helemaal zo. Maar goed, en er komt een groeve rondomheen. Dat heeft met zaaien te maken, staat er ook bij trouwens, van een dubbele breedte. De wijdte van 2 maten zat, een dubbele breedte, wil zeggen dat hij van zaaien sprake is natuurlijk, en dus van de werking van het woord, vanzelfsprekend, maar het gaat om een dubbel deel, hè? Het gaat om eerst geboorterecht, men krijgt een dubbel deel. En in plaats van dat de zaad in die voor gegooid wordt, gezaaid wordt, wordt er water in gegooid, maar dat maakt niks uit, want dat is ook zaad. Het zaad der wedergeboorte, het eeuwigblijvende woord van God immers, water, maakt niks uit. Alleen brandslecht, maar goed. Nou, 4 kruiken met water, dat zal wel, dat is een beeld van het oude verbond, de wet. Maar het gebeurt 3 keer, 3 maal 4 kruiken water gaan er overheen. Goed, we gaan er maar even niet verder op in. En dan staat er dat Elia naderde tot de Heer in vers 36 en zei, Heere God van, nee, niet van Mozes, Heere God van Abraham, Isaac en Israël. Ook opmerkelijk, hè? Israël, hè? Daar moet je over struikelen. Niet Jacob, Israël. Die man die mank was, weet u wel. Israël is die man die mank was, dat weet u toch? Toen hij nog Jacob heette, kon hij nog op 2 benen lopen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar Israël, het gaat maar over 1 been, hè? Nou goed. God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heer, antwoord mij op dat dit volk erkennen dat gij, o Heer, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heer en verteerde het brandoffer en het hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Kortom, het hele altaar verdwijnt inderdaad naar de hemel. Maar waarmee maar gezegd wil zijn dat dit een beeld is van de roeping van de gemeente in onze dagen. Heel dat altaar is eigenlijk de gemeente, daar komt het op neer. Onder het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. Terwijl die dienst aan Baal dus inderdaad de uitbeelding is van het oude verbond. Dat kan niet missen. En vandaar dat het zo'n belangrijke rol speelt, uiteraard in de Bijbel. Men spreekt hoofdzakelijk over de zinloosheid ervan. Een Baal die niks kan. Dat weet je toch? En dan krijg je ineens ook een ander licht op het verschijnsel. Nee, dat voelt me te ver af. Ga ik niet op in. Maar dat Baal wordt dus hier aangehaald in nummer 22. Dan ben ik er even terug. Het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogte van Baal. Dat is dus eigenlijk een uitbeelding van de situatie onder het oude verbond. En van daaruit zou een vloek moeten komen. Inderdaad, het oude verbond is een bediening des doods, is een vloek. Maar niettemin werd het toch tot zegen voor Israël. Maar dat bespreken wij weer na de koffie. Wij gaan inmiddels naar nummer 23. Waar staat, toen zeide Biliam tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biliam gesproken had en Balak en Biliam offerden een var en een ram op elk van die 7, op elk altaar. Toen zeide Biliam tot Balak, blijf staan bij uw brandoffer en ik zal heen gaan. Misschien zal de Heere mij tegemoet komen en hetgeen hij wijzen zal, dat zal ik u bekendmaken. Toen ging hij op de hoogte. Als God Biliam ontmoet was, zo zeide hij tot hem, 7 altaren heb ik toegericht en heb een var en een ram op elk altaar geofferd. Toen legde de Heer het woord in de mond van Biliam en zeide, keer weder tot Balak en spreek aldus. Er wordt dus, voordat Biliam gaat offeren, of gaat spreken of profeteren, wordt er eerst geofferd en het wordt uitgebreid vermeld. Dat gebeurt trouwens op die andere plaatsen van waarof hij zou profeteren ook. En steeds op dezelfde wijze. Namelijk, er worden 7 altaren gebouwd. Naast elkaar, hè? 7 altaren. En op elk van die 7 altaren wordt een var en een ram. 2 dieren dus geofferd, zodat dat 14 offers zijn. En uitdrukkelijk een dubbele 7. Ik hoop dat u dat hebt, hè? 7 offers en nog eens 7 offers. Zodat er 14 offers gebracht worden op deze 7 altaren. Dat is inderdaad een belangrijk gegeven. Want, en ja, dan moet u me nou maar niet kwalijk nemen, maar wij waren net in 1 Koningen 18 en dan blader ik er toch maar weer even naartoe. Om dan meteen maar weer een voorbeeld te geven. Namelijk, het is zo, als iets ineens 7 maal herhaald wordt of als iets 7-voudig gebeurt, dan blijkt het in de schrift altijd te maken hebben met onze tegenwoordige bedeling. De bedeling namelijk waarin een deel van de mensheid, en natuurlijk ook een deel van Israël, de rust is ingegaan. Een rust die beloofd was aan het volk van God, die op zijn vroegst eigenlijk pas zou komen in de 7e bedeling. Dat wil zeggen in een geopenbaarde koninkrijk van Christus en eigenlijk pas daarna. Namelijk, ik bedoel dan eigenlijk na de jongste dag in een nieuwe schepping enzovoorts. Maar als iets met nadruk 7-voudig gebeurt of genoemd wordt, ik zei vooral met nadrukken, als het met nadruk 7-voudig is, dan duidt het altijd op onze tegenwoordige bedeling, waarin de gelovigen met nadruk de rust zijn ingegaan, waar ze leven uit de rijkdom van Gods genade, in plaats van uit wat voor werken dan ook. En dat het zo is, vinden wij bijvoorbeeld dan ook, daar maak ik maar even gebruik van, vinden wij bijvoorbeeld ook geïllustreerd in 1 Koningen 18. Want nadat daar een einde gekomen is, typologisch, aan het oude verbond, aan de wet, nadat de Baalpriesters dus verslagen en zelfs gedood zijn, door Elia, wordt Ahab weggestuurd naar huis door Elia, zeg, ga jij maar eten. Nou, nog niet naar huis, dat gebeurt pas later, maar ga jij maar eten of zoiets. Nou, trek op, eet en drink, dat betekent het toch, hè, in vers 41. Want er is een geruis van overvloedige regen. Nou, letterlijk was het dat nog niet, integendeel. Maar Elia kondigt regen aan, want het was 3,5 jaar droog geweest, dat weet u toch, hè? Goed, gaan we weer verder. Alzo toog Ahab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. Want daar gebeurde dat op de Karmel, dat is leuk om nog even te zeggen. Karmel wordt vertaald met een vruchtbare plaats. Dat is het ongetwijfeld ook. Maar het woord zelf is afgeleid van Kerem. Karmel, Kerem. En Kerem is een wijngaard. Dat is die wijngaard met die muren eromheen waar Biliam tussendoor reed. Weet u nog? De wijngaard als beeld van de beloften. En daar staat de Karmel ook voor. De Karmel, het is heel vreemd dat deze dingen op de Karmel gebeuren. Normaal gesproken zouden dit soort offers gebracht moeten worden op de Moria. Dat wil zeggen in Jeruzalem. En hier gebeurt het op de Karmel. Dat is ook aardig, want dat betekent dat het gebeurt buiten, in de ruimte, buiten de stad. De buitenplaatsen. Nou ja, in Jeruzalem kon sowieso niet, want dit vond plaats in het 10 stammenrijk. Hè? Overigens, even tussendoor. Vond plaats in het 10 stammenrijk. En dus buiten. Maar in ieder geval op de Karmel. Een vruchtbare plaats, ook iets met peor dus eigenlijk. Een vruchtbare plaats, maar eigenlijk een wijngaard. Want dat is wat het woord eigenlijk betekent. En dat verwijst sowieso naar de beloften. Kortom, mooie verwijzing naar gemeentelijke waarheid. Maar goed, Elia ging op naar de hoogte van Karmel. Hoge plaats is trouwens altijd een uitbeelding van de positie van de gemeente, dat weet u. Hoge plaats, hoogte van Karmel, duidelijk genoeg. En hij breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Dat is tamelijk gebruikelijk, als men de Heer aanroept of zo, of aan voor de Heer verschijnt. Maar daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dat is ook fraai, want de knieën... staan voor zegeningen. Dat is hetzelfde woord zelfs, geloof ik. Of dezelfde letters, maar ik dacht zelfs dat hetzelfde woord was. Knielen en zegeningen is hetzelfde. Vandaar dat als men op de knieën gaat, wordt men gezegend, want dat is hetzelfde. Maar er komt nog meer bij, want dat begrip knielen of knieën of zegenen hangt rechtstreeks samen, omdat het dezelfde letters zijn, met de uitdrukking voor eerstgeborene. De eerstgeboorterecht. Daarom zijn het ook 2 knieën. Eerstgeboorterecht dus. Het is hetzelfde als de dubbele groeven, dubbelbrede groeven rondom het altaar. Spreekt over eerstgeboorterecht. En dan legt zijn hoofd daartussen. En hoofd is sowieso het eerste. Dat is de betekenis van het woord hoofd. Het eerste. En het hoogste. Het hoofd tussen de knieën is dus een heel mooie uitbeelding van eerstgeboorterecht. En de man maakt er aanspraak op, kennelijk. Zo. Nou, dan gaan we verder, hoor. Want dit wisten we eigenlijk al, hè? Dat het ging om eerstgeboorterecht, de roeping van de gemeente, nu aanbreken van de vijfde bedeling enzovoorts. Nou goed, hij zei dus tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. Nee, natuurlijk niet. Daar is ook niets. Want wat moest hij verwachten? Regen en dus zegen. Maar de zee is een uitbeelding van de volkeren, zeker als men van het land naar de zee kijkt of gaat. Het land staat voor Israël en de zee staat voor de volkeren. En dan moet hij gaan kijken, dan is daar niks te zien. Dat toch zou daar de zegen vandaan moeten komen. Dat is in Nederland trouwens ook zo. Regenwolken komen uit de zee. Van over de zee, of hoe het maar heten mag. Maar hij zegt, er is niets. Nee, natuurlijk niet. Het is weliswaar zo dat de zaligheid in onze dagen het land Israël uitgegaan is en naar de heidenen gaan is. Daar zijn zegeningen. Maar wou u ze zien? Die zijn niet te zien. Daar is niets te zien.
Tellen?
Het nieuwe, ja, je kan ze tellen, ja. Dat is weer wat anders, ja. Maar de zegeningen, de zaligheid is namelijk naar de heidenen gegaan. Die zouden horen, maar zien in elk geval niet. Maar wij leven in die bedeling waarin sowieso niks te zien is. Wij leven onder de heiden, te midden van de heiden. Dan wordt het evangelie gepredikt, maar er is niks te zien. Toch? Nee, wij aanmerken de dingen die men niet ziet, zegt de apostel Paulus. En de hoop die gezien wordt, is geen hoop. En als je het wel ziet, hoe zou men het ook hopen? Romeinen 8, hè? Dus er is niets? Nee, natuurlijk niet. Maar goed, dan zegt Elia, ga weder heen, 7 maal. En dan moet hij dus met nadruk 7 maal naar de zee, kijken of er al een wolkje komt, en dan weer teruggaan naar Elia, en dan weer opstaat naar de zee, 7 maal. Nou, dat noem ik nou met nadruk 7 maal. Dat als je 7 maal moet, betekent het in elk geval dat 6 keer voor nop is. Voor niks, kan tot niks leiden. Hij moet 7 keer, dus nou ja. Dus die 6 keer ziet hij niks. Dus het is met nadruk 7 maal. Nou, dat is het punt. Als met nadruk iets 7 maal gebeurt, dan spreekt het over onze bedeling. Dat is waar het om gaat. Noem nog eens zo'n voorbeeld. Die wou ik even horen, ja. Dat is een heel opvallende. Naaman. De Syriër. Die kwam ook uit Syrië, net als Biliam trouwens. Naaman de Syriër, die moest zich 7 maal onderdompelen in de Jordaan. En er kwam meteen ook kritiek op, hoezo 7 maal en nog wel in de Jordaan ook. Waarna hij zei, wij hebben thuis toch ook de mooie rivier? Wel 2. 2. Dubbele. 1 had trouwens een dubbele naam ook, hè? Parpar, ja. En par is hetzelfde als peor. Een dubbele wijd, een dubbele breuk, een dubbele vrucht. Parpar, en hoe heette die andere? Abana. Ik was in de buurt, Abana, iets met Eben, ja. Abana, de steen dus, hè? Een verwijzing naar Eben Haezer en dus de steen der hulpen. En dus de steen, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond, die hulp zou brengen. Nou goed, laat maar even zitten. 2 rivieren, 1 daarvan was nog dubbel ook. Even tussen haakjes. De een heette Manasse, de ander heet Efrim. En Efrim is dubbel. Hetzelfde verhaal. Maar goed, dat was even terzijde. Waar het om gaat is deze Naaman de Syriër een beeld is van de gemeente in onze dagen. De gemeente die helemaal niet in Israël thuis hoort. Die in Syrië is, hoge plaats, want dat is het feitelijk, hè. Dat het de verwijzing was naar de 10 stammen, dat weten we langzamerhand ook wel. Maar in ieder geval, hij kwam in Israël, kreeg deel aan het burgerschap. Israël werd door Elisa bediend, of hoe het maar heten mag. Moest 7 maal onder in de Jordaan en ging terug naar huis, enzovoorts. Beeld van de gemeente. Maar 7 maal, dat is waar het om gaat. Met nadruk 7 maal. Nou, dat vinden we in 1 Koningen 18 ook. Ga 7 maal kijken en bij de 7e keer... zei de jongeling in vers 44 van 1 Koningen 18... Zie een kleine wolk als eens mans hand. Een wolk dus in de vorm van de hand van een man. Ze hebben mij vroeger geprobeerd wijs te maken dat die zo groot was als de hand van een man. En dan weet je nog niks. Hoe groot is dat dan?
Ja, ongeveer zo.
En hoe kun je weten of het ongeveer zo is? Als het ding daar ergens in de hemel staat, hoe kun je dat weten? Want iemand me dat eens vertelt. Wat een onzin maken ze ons soms wijs, hè? Ter grootte van een man. Dat kan toch niet? Dat kan wel zijn, maar dat kun je niet weten. Hoe groot het is. Hm? Dat heb ik later eens laten uitleggen door mijn wiskundeleraar. Maar goed. Nou ja. Dat gaat dus niet, dus dat kan het niet geweest. Het is in de vorm van een hand. Dat wil zeggen dat een hand werd uitgespreid, een kleintje maar er werd een hand uitgespreid vanuit de hemel over het land. Dat wil zeggen over Israël. En het bracht inderdaad zegening. Het is dus een zegenende hand. Maar bedenk dan wel, de hand was een wolk. En de wolk staat voor de geestelijke dingen, dus spreekt het over geestelijke zegeningen in de hemel. Die gegeven worden. Zo ziet het eruit. En als daarna er inderdaad regen komt, dan staat eerst, zie een kleine wolk als is mans hand, gaat op van de zee. Dat wil zeggen, de zegeningen komen op van de zee, van de heidenen. Of zullen we zeggen, van de 10 stammen van Israël. Onder de heidenen. Nou goed. Maar dan staat er, en hij zeide, ga op, zeg tot Achab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. Hij wordt namelijk gauw naar huis gestuurd. En dan vers 45, en het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd, want dat is ook een mooie beschrijving van de situatie in onze bedeling. Duisternis namelijk. Maar wat de wereld betreft, de wereld is in duisternis. En de toorn Gods wordt van de hemel geopenbaard over de mensheid. Romeinen 1 vers 18. Niettemin komt er grote regen uit. En dat is een schitterende combinatie, want duisternis, wolken, donkerheid, te voelen maar heten mag, is negatief, spreekt over de toorn Gods, maar de regen die eruit komt is gewoon positief. Als het hagel wordt niet, maar als het regen is, is het positief. Maar de aardigheid is dat die twee dingen bij elkaar heel goed passen in onze bedeling, waarbij de wereld als zodanig in duisternis is, maar waarbij niettemin zaligheid en dus zegeningen gezonden zijn aan de heidenen. Dat is het verhaal. En terwijl de wereld in duisternis is, hebben wij ontvangen deze geestelijke zegeningen in de hemel en in Christus. Dat is wat het uitbeeldt. En dan staat er, Achab reed weg en toog naar Jezreel. Nou, daar zal ik dan maar even niks over zeggen, over Jezreel. En de hand des Heren was over Elia en hij, dat had met een hoofdletter gemoeten, denk ik, hè. En hij gorde zijn lendenen. De Heere gordde de lenden van Elia. En hij liep voor het aangezicht van Achab heen tot daar men te Jezreel komt. Dat wil zeggen, Achab ging op weg naar Jezreel. En Elia, die loopt ook even hard. En kennelijk haalt hij Achab onderweg in. Want dat is de gedachte. En komt lopend, te voet dus, komt eerder in Jezreel aan dan Achab. Dat is ook aardig. Nog eens zo'n voorbeeld. Wat kan dat nou uitbeelden? Achab gaat er weg, maar Elia is er het eerste. Achab stond voor die dienst aan Baal, heeft dus te maken met de dienst onder het oude verbond, met het Joodse volk, onder de wet dus, enzovoorts. En Elia staat daar volkomen buiten. Elia is die onbekende man die vermoedelijk priester was, maar dat staat nergens expliciet. In middel van het nieuwe verbond en dat soort dingen meer. Nou, het hele punt is dat deze Achab een beeld is van de Joden, in het algemeen. En Elia, de onbekende, want men kent zijn identiteit niet, zijn naam wel. En hij weet alleen, het was een Tisbiet. Maar die naam kun je gewoon vertalen, want verder weet je toch niet wat dat betekent. Elia de Tisbiet, die onbekende figuur, is net zo onbekend als in het Nieuwe Testament de man die we ook alleen bij naam kennen, dat was Johannes. En die daarna nooit meer met naam genoemd wordt. In het Johannes-evangelie al zeker niet. En daar vinden we het verhaal van Petrus, die immers een beeld is van de Joden, of in het bijzonder eigenlijk de gelovigen naar de Joden, aan wie verteld wordt, dus Johannes 20, geloof ik, aan wie verteld wordt dat de graf leeg is, dat de Heer weg is. Nee, niet dat hij opgestaan is. De Heer is weg, de Heer heeft zich verborgen. Hij moet ergens anders gelegd zijn, maar hij is weg. En Petrus gaat op weg. Maar hem was het verteld. Maar Johannes had er ook van gehoord, dus die ging ook. En ze vertrokken gelijk, staat er. Maar Johannes kwam er het eerst aan. Bij het graf. En dat is de aardigheid. Petrus, als beeld van de gelovigen uit de twee stammen, die gaat het eerst op weg. Maar hij hoort er het eerst van, laat ik het zo zeggen dan. Maar Johannes, die dus een uitbeelding is, dat kan niet anders. Die dus een uitbeelding is van de gelovigen uit de 10 stammen, jawel. Die dan dus ook in het verhaal niet met naam genoemd wordt. Maar het was Johannes, dat weet ook iedereen. Die ging op stap en die was eerder bij het graf dan Petrus. En dat is het verhaal weer. Degene die zo snel voorbij komt en die dus het eerste doel bereikt. Dat is een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En als u dat niet wil, dan zeggen we gewoon, neem eens 1 stap terug. Dan zeggen we, dat is een beeld van de gelovigen uit de heidenen. Want ja, de gelovigen uit de 10 stammen zijn gelovigen uit de heidenen. Hoe dan ook, hè? Ja, goed. Nou, dat is wat die geschiedenis in Johannes 20 uitbeeldt, die twee discipelen. Die trouwens wel vaker wat met elkaar hebben. Altijd in deze betekenis. Maar hier vinden we precies hetzelfde. Agab gaat er weg. Maar op een of andere onverklaarbare wijze haalt deze geheimzinnige Elia hem in, gewoon te voet. Het schijnt nergens toe te dienen. Want wat voor zin heeft het? Maar niettemin gebeurt het. Je haalt Agab inderdaad in en komt eerst in Jezreel aan. Waarbij Jezreel sowieso een beeld is van de 10 stammen die in ballingschap zijn. Overigens heb ik bij Hosea nagevraagd, maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. Jezreel, gezaaid. Toegepast uitsluitend op de 10 stammen van Israël. Nou, wat hier dus inderdaad gebeeld wordt, is nieuwtestamentische waarheid. In het bijzonder dus gemeentelijke waarheid. Hoe de gemeente tot stand komt. In alle details van deze geschiedenis. Meer zou ik er niet van zeggen, maar waar het me maar even om ging, is om die 7, hè? 7 maal. Nou, die nadrukkelijke 7 maal hier en die van de Aman, er zullen er nog meer zijn trouwens. Wat dacht hij van Jericho? Maar goed. Nee, die is te ingewikkeld, daarom vertel ik hem niet, hè? Omdat er te veel kanten aan zitten. Maar gaan we weer terug naar Numeri, waar dan staat 7 altaren en op elk 2 offers. Zelfs verschillend, een var en een ram op elk. Dus beeld onze tegenwoordige bedeling uit. Die grote zaligheid, die grote ruime zaligheid van onze bedeling. Waarbij niet alleen zaligheid gegeven wordt aan de gemeente, maar waarbij zelfs eerst geboorterecht en dus 2 delen, vandaar die dubbele offers, 2 delen gegeven worden aan de gemeente. Goed. Nou, dat is de achtergrond dan ook van wat er verder volgt, van al deze geschiedenissen. Er wordt dus geofferd, waarna Biliam zich even terugtrekt in vers 3. Misschien zal de Heere mij tegemoet komen en hetgeen hij wijzen zal, dat zal ik u bekendmaken. Toen ging hij op de hoogte, een hoge plaats, dat is altijd zo, in de hoogte ontmoet men de Heer. En dan, als God Biliam ontmoet was, zo zei hij tot hem, 7 altaren heb ik toegericht. Zie je hoe nadrukkelijk het gaat om die 7? 7 altaren heb ik toegericht en heb een var en een ram op elk altaar geofferd. Toen legde de Heer het woord in de mond van Biliam en zeide, keer weder tot Balak en spreek al dus. Als hij nu tot hem wederkeren ziet, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten der Moabieten. En terwijl dus Balak en de Moabieten bij dat offer stonden, heb je het decor, dat spreekt allemaal mee in de betekenis van wat nu komt. Hè? Moabieten, Balak, bij die 7 offers. Toen hief hij zijn spreuk op en zei, en dat is ook eigenaardig, want nou blijkt ineens, dat wat wij normaal een profetie zouden genoemd hebben, dat heet hier ineens een spreuk. Hij hief zijn spreuk op. En spreuken kennen wij. Wij kennen zelfs een heel boek met spreuken. Ja, dat is het, ja. De punt is namelijk dat het een eigenaardige manier van uitdrukking. Dat zou er helemaal niet moeten staan. Toen hief hij zijn spreuk op. Hoezo een spreuk? Het was geen gezegde, het was geen spreekwoord. Hè? Hoezo een spreuk? Nou, punt is dat het woord spreuk gewoon dezelfde betekenis heeft als het woord gelijkenis in het Nieuwe Testament. Volstrekt hetzelfde begrip. Een gelijkenis. Mashal in het Hebreeuws, ja. Mashal. Schitterende term trouwens. Maar waar het om gaat is dat dus deze uitspraken van Biliam aangeduid worden als spreuken. Net als de spreuken van Salomo. Dezelfde term, Mashal. Waar het om gaat is dat spreuken nooit rechtstreeks letterlijke waarheid weergeven. Er zit altijd iets achter. Dat is punt 1. En om nog verder te gaan, wat erachter zit weten wij inmiddels. Wat achter al die spreuken zit. Alles wat spreuk genoemd wordt, is namelijk een parabel, een gelijkenis, of hoe men dat nou noemt in de diverse talen. Dat betekent dat wat gezegd wordt, dat daar wat in verborgen zit, dat daar wat achter zit. En dat is precies in de schrift een van de methoden waarop tegenwoordige waarheid verborgen is. Nog anders gezegd, alles wat gelijkenis heet in de Bijbel spreekt over de tegenwoordige tijd. Over de tijd namelijk tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat kan niet missen, maar beter is dat ik daar volgende keer op terugkom. Maar het kan niet missen, omdat de Heer zelf zegt dat het zo in elkaar zit. En dat is natuurlijk in ieder geval ter gelegenheid van de eerste keer dat de Heer ooit in gelijkenissen spreekt. In Matthäus 13... waarbij de discipelen vragen, waarom doet u dat nou, want hier begrijpt niemand wat van. Zij begrepen dus wel wat, zij begrepen dat gelijkenissen niet dingen illustreren of openbaren, want dat is helemaal niet zo. Dat is ook weer zo'n blindheid, denk ik altijd. Natuurlijk doen ze dat niet. Wat gelijkenissen doen, is dingen verbergen. Ik zeg altijd maar zo, even om het eenvoudig te houden. Een kind weet dat een gelijkenis een verklaring nodig heeft. Nou, als een gelijkenis een verklaring nodig heeft en dus verklaard moet worden, is de gelijkenis zelf geen verklaring. Integendeel. En als verklaring hetzelfde is als verheldering, en dat is het, dan is een gelijkenis dus niet een verklaring, maar een verduistering. Het verdonkere maand, hè? In gewoon Nederlands even dan. Het verduistert. Eenvoudige waarheden. De bedoeling ervan is dat dingen juist niet gezegd worden. Of juist verborgen blijven. En de bedoeling is dat achteraf mensen zou herkennen. Als ze één keer letterlijk gezegd worden, dan zal blijken dat men tevoren daar al uitspraken over gedaan zijn. Dat is de hele gang van zaken. Dat is de bedoeling van de gelijkenissen. De gelijkenissen spreken over dingen die later zouden gebeuren. Dingen waaraan wij deel hebben gekregen. En de bedoeling van de gelijkenissen is onder andere, want er zijn meer bedoelingen aan, maar is onder andere dat wij achteraf zouden zien dat de Heer op de hoogte was van de dingen waaraan wij nu deel hebben gekregen, hoewel de Heer ze nooit ronduit heeft uitgesproken. Wij hebben ze verborgen in gelijkenissen. Nou, die hele term gelijkenis, of mashal in het Hebreeuws, en de spreuk hier in het Oude Testament, die hele term spreuk, duidt daar dus op. Duidt dus op verborgene dingen. De verborgene dingen van het koninkrijk. De verborgenheden van het koninkrijk heet het dan. En dat het verborgen dingen van het koninkrijk zijn, dat blijkt ook nog, want mashal komt eigenlijk gewoon van het Hebreeuwse woord voor regeren. Dus het heeft sowieso wel met een koninkrijk te maken. Ik zou niet weten hoe je dat anders verklaren moet. Puur taalkundig kan ik dat niet verklaren. Een spreuk is hetzelfde als regeren, heerschappij hebben of heerschappij. Maar het is hetzelfde, omdat spreuken nou eenmaal de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen bevatten. En dat betekent dan dus dat als deze uitspraken van Biliam spreuken genoemd worden, dan betekent het dat al deze uitspraken van Biliam rechtstreeks handelen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, zo heet dat. En dus over onze tegenwoordige bedeling, de tijd waarin officieel de zaligheid de heidenen gezonden is, om het dan maar eenvoudig te zeggen, en van de joden althans is weggenomen. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.
sluitend dan tijdens in?
Nee. Ik weet niet of ik het woord bedeling gebruikt heb. Ik probeerde het te vermijden. Want bedeling is ook martiaal, hè? Daar hangt rechtstreeks mee samen. Maar nee, het gaat niet speciaal om de vijfde bedeling. Het gaat om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die houden verband met de vijfde en de zesde bedeling. Ja. Want die zijn samen, die vormen samen de verborgenheden van het Koninkrijk. Maar ik kom daar volgende keer nog wel op terug. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd onder de troon der genade, onder de heerschappij van de genade. We danken u dat we deel hebben gekregen aan die rust die overgebleven is ook voor het volk Gods. We danken u dat wij die rust mochten ingaan, dat we als het ware Sabbat mochten houden en met onze heiland zelf deze hemelse positie mochten ontvangen. Wij danken u daarom, Vader, dat we deze avond ons mochten bezighouden met zulke oude uitspraken in uw woord, die ons toch confronteren met de situatie zoals we die in onze dagen mogen kennen. De situatie die u zelf tot stand gebracht hebt, waarin de val van Israël geleid heeft tot rijkdom der heidenen. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht te mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen, die u verzamelt nu uit al de volkeren en aan wie u een hemels burgerschap en erfenis gegeven hebt. We danken u dat we deze waarheden mogen leren verstaan, dat aan de ene kant weliswaar een vloek gekomen is over uw volk, maar aan de andere kant dat toch sprake is van grote zegeningen, uitnemende rijkdom zelfs, die tot hetzelfde volk gekomen is. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat we ook mogen samenkomen steeds opnieuw rondom uw woord en ons daardoor mogen laten onderwijzen. Ons mogen afzonderen van al die dingen.